En gemeente, misschien overval ik u wel, maar ik wil aan het begin van de prediking eigenlijk maar meteen met de deur in huis vallen. Dat doet trouwens de apostel Johannes ook, als hij een begin maakt met zijn eerste zendbrief. Geen uitgebreide voorstelronde, geen wensen en groeten, maar meteen begint hij met zijn boodschap te ontvouwen. Gemeente, ik val ook met de deur in huis en ik vraag u vanmorgen, en ik vraag het ook aan de jonge mensen, wat betekent nu het geloof eigenlijk voor ons? Het zoeken van God, het lezen van zijn woord, het bidden tot de Here. Wat betekent dat? Dat geestelijke. Nou, daar zouden allerlei antwoorden op te geven zijn natuurlijk. Er zijn mensen voor wie het geloof in feite niet meer is dan een doosje pijnstillers. Dat pak je erbij als nodig is. Als je er behoefte aan hebt, als de nood aan de man is, haal je het uit de kast. Maar verder, als het goed gaat, dan laat je het zo. Er zijn ook mensen, gemeente, vergeeft u mij de uitdrukking, maar dan weet iedereen waar het over gaat, voor wie het eigenlijk niet meer is dan, laten we zeggen, een zakje chips. Als je er zin in hebt, dan grijp je ernaar, maar voor de rest niet. Er zijn er ook voor wie het eigenlijk niet meer is dan een puzzelboekje. Om je geest te scherpen, als je even met iets bezig wil zijn, zo kun je ook naar een preek gaan luisteren, alleen maar om met je verstand bezig te zijn, je geest te laten opscherpen, maar het heeft verder helemaal geen betekenis voor je hart. En gemeente, als we nu eens aan de apostel Johannes zouden vragen, Johannes, zeg jij nou eens als apostel van de Heere Jezus, wat betekent het geloof, het bezig zijn in de dingen van de Heere, wat betekent dat nou voor jou, hoe zou je dat nou omschrijven? Gemeente, ik heb gedacht, dan zou Johannes, als die het woord kende, waarschijnlijk kende die het woord niet, maar dan zou die misschien wel zeggen, het geloof is voor mij zoiets als de atmosfeer waarin wij leven. Wij leven allemaal, jongens en meisjes, in de dampkring. Wij worden omgeven door de lucht die wij inademen. Daarom kun je ook leven. Want je leeft van de zuurstof in de atmosfeer. En het is iets waar je altijd mee te maken hebt. Ook in dat land waar je misschien wel op vakantie bent geweest de afgelopen weken. Of je nou in Nederland bent, of in Oostenrijk, in Denemarken of in Frankrijk. Overal loop je in de atmosfeer. Het is iets wat je altijd omgeeft. En dat is, gemeente, in feite ook wat de Bijbel zegt over het leven van het geloof. Want het ware geloof betekent niet minder dan dat een mens permanent en onverbrekelijk verbonden wordt aan God in Christus door het werk van de Heilige Geest. Daar wordt een band gelegd, gemeente. Daar ontstaat wat in onze tekst ook een kernwoord is, dat woord gemeenschap. Maar dat is dan vervolgens ook iets wat je hele leven gaat doortrekken. Je denken en je doen. Je wil, maar ook datgene waar je hart heen trekt, de liefde van je hart. Nou, dat is, gemeente, eigenlijk heel kort gezegd waar het in de eerste zendbrief van de apostel Johannes om gaat. De rijkdom van dat leven met en door de Heere Jezus, maar ook de consequenties van dat leven. Want het is een heel bestaan, niet zomaar een hoekje van je leven, maar een heel nieuw bestaan. Gemeente, wij hopen daar, als God ons het leven spaart, meer over te horen in de komende tijd. Onder andere dan rondom de bediening van het heiligavondmaal. Maar vanmorgen een inleiding. Vers 1 tot en met 4 uit het gelezen schriftgedeelte. En we schrijven als thema boven de prediking: Johannes verkondigt een heel nieuw leven door Jezus Christus. Drie gedachten. Ik hoor een unieke boodschap. Ik hoor iets over een unieke gemeenschap. En ik hoor ook iets over een unieke blijdschap. Johannes verkondigt een heel nieuw leven door Jezus Christus. Een unieke boodschap, gemeenschap en blijdschap. Gemeente, dat is nogal een abrupte, maar toch als je er goed naar kijkt, ook wel een hele mooie manier om een brief te beginnen. Johannes steekt meteen van wal, maar de manier waarop hij vervolgens zijn brief opent, het deed mij een beetje denken aan de manier waarop de evangelist Lucas, zowel Lucas als Handelingen opent met zo'n fraaie volzin. Doet ook een beetje denken aan de opening van de Hebreeënbrief. In het Grieks ziet het er nog mooier uit dan in het Nederlands. Maar ik kan me best voorstellen, als je het hoort voorlezen door de ouderling, zeker ook onze kinderen en onze jongeren, dat je denkt, wat zegt die Johannes nou eigenlijk? Wat staat hier nou eigenlijk? Wat gebeurt er in vers 1 tot en met 4? Nou, laat ik het zo zeggen. Johannes wil ons heel graag, daarom buitelen de woorden ook haast over elkaar heen, hij wil ons heel graag iemand voorstellen. Hij wil ons, jongens en meisjes, voorstellen aan niemand minder dan de Heere Jezus. En daar is hij nou niet zomaar over uitgepraat. Ik moest ook een beetje denken aan dat moment dat de bruid in het Hooglied gaat beschrijven hoe die bruidegom van haar eruit ziet. Nou, dan is ook niet zomaar klaar met het beschrijven van wat er allemaal aan moois te zien is. Wat er van goeds over hem te vertellen is. Al wat aan hem is gans begeerlijk. En Johannes, gemeente, hij komt woorden tekort als hij ons even in het begin al een portret wil schilderen van de zaligmaker. En ik dacht bij mezelf meteen al maar een vraag voor u en voor mij. Hoe is dat als ze ons loshalen? Als wij iets gaan vertellen over de Heere Jezus. Ben ik dan zo uitgepraat? Of mag waar het hart vol van is, de mond van overvloeien, kom ik net als Johannes woorden tekort, omdat er zoveel goeds van hem is te vertellen. Dat de geest je gladde tongen drijft om het lied van een koning te gaan zingen. Dus daar moet je goed erg in hebben, jongens en meisjes. Ik kom in het slot van vers 3 pas de naam Jezus Christus tegen, maar het gaat vanaf de eerste letter van vers 1 al over hem. Goed in de gaten hebben. En dat dan de naam Jezus Christus pas zo laat valt, dat komt omdat Johannes eerst een paar andere namen van de heiland gaat noemen. Ik heb dat wel eens vaker verteld, de Heer Jezus heeft in de Bijbel ruim 300 namen. En er komen er hier een paar langs waar je stil van wordt. Luister maar mee. Vers 1. Hij is ook onder andere het woord des levens. Waar hebben wij woorden voor nodig? Om uit te drukken wat wij denken. Niemand kan gedachten lezen. Als iemand zijn mond houdt, dan moet je maar raden wat hij voelt. Maar als iemand wat zegt, dan kom je erachter wat hij vindt. En nou is de vraag, gemeente, wat vindt de Heere nou eigenlijk? Wie is God? Wat vindt God? Wat wil God? Wat wil God met u, met mij, met ons leven? Als je daarachter wilt komen, zegt Johannes, dan ken ik iemand die je dat kan vertellen. Die is het woord. Hij drukt uit wat God is en wat God wil. Johannes heeft dat trouwens aan het begin van zijn evangelie ook al gezegd. Dat de Heere Jezus degene is die zo nauw verbonden is aan de Vader, die in de schoot des Vaders is, dat hij als geen ander in staat is ons de Vader te verklaren. Nou, dat is al gemeente heel wat. Jezus het woord des levens. Ja, en ik blijf even bij dat woord leven, want dat is de tweede naam die vervolgens wordt gebruikt. In vers 2 wordt dat verder uitgewerkt. Het leven met een hoofdletter is geopenbaard, dat is nog steeds de Heere Jezus. Hij heet trouwens aan het eind van dat vers zelfs het eeuwige leven. Ja, want hij is van eeuwigheid de Zoon van God gemeente. Jezus heeft het leven niet ontvangen in de nacht dat hij in Bethlehem geboren werd, of eerder toen hij ontvangen werd in de moederschoot van Maria. Nee, hij is van eeuwigheid God. Hij heeft het leven in zichzelf. En nou wil hij, zo kom ik er hierachter, dat leven ook nog eens een keer uitdelen. Ook van hem kan de dichter van Psalm 84 zeggen: mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. In een wonderlijke weg, door zelf te lijden en te sterven, deelt Jezus eeuwig leven uit. Ja, er staat ook nog een andere opmerking waar ik even een streepje onder wil zetten. Dat eeuwige leven, vers 2... het welk bij de Vader was. Hoort u? Het welk bij de Vader was. Dat is ook weer iets waar Johannes al eerder over heeft geschreven. Kijk maar weer naar het begin van zijn evangelie. Dus dat het begin waar hij het over heeft, hetgeen van de beginnen was, dat niet alleen maar Genesis 1 is, de schepping, het moment dat de aarde gemaakt werd, maar veel langer daarvoor, ik weet niet eens hoe lang, eeuwig was de Heere Jezus bij de Vader. Want er was een unieke, en er is een unieke, onverbrekelijke, volmaakte liefdesband tussen die Vader en die Zoon, gemeente. Laat het eens even op u inwerken. Het welk bij de Vader was, niemand weet hoe lang, altijd al. En dan wordt het zo'n groot wonder, gemeente. Als die twee elkaar nu zo lief hebben, als die Vader altijd al die Zoon bemind heeft, volmaakt, onafgebroken, en de Zoon geeft zijn liefde terug aan de Vader. Begrijpt u, gemeente, wat voor wonder het dan moet zijn? Dat er een moment komt dat die Vader besluit om zijn Zoon te gaan wegschenken. Wij wennen aan de boodschap van het evangelie, maar wij mogen er niet aan wennen. Wat moet dat geweest zijn, gemeente? Toen God de wereld lief had en zijn enig geboren Zoon ging geven tot een verzoening van vijanden. U hoort, gemeente, er zijn diepe gedachten opgeslagen in onze tekst. Maar vindt u het nou geen wonder dat onder die boodschap, dat voorstellen van de Heere Jezus, en er worden zomaar een paar dingen genoemd en je wordt al een beetje duizelig. Wat is hij groot en wat is hij goed? Dat u nou onder die prediking mag zitten. Ook weer iets waar we aan kunnen wennen. Je zit er immers altijd, jongens. En ik ben misschien een paar weken weg geweest, andere kerken gezien. En dan zit je weer op je vertrouwde plek. Je denkt, het is net als voor de vakantie. Maar dat is bijzonder. Onder de prediking te mogen zitten waarin hij wordt voorgesteld, dat eeuwige leven dat bij de Vader was. Maar het is natuurlijk goed voorstelbaar dat de een zegt, ja, dat vind ik heel bijzonder. En dat een ander zegt, ja, eigenlijk vind ik het heel gewoon. Ik hoor ook eigenlijk niet wat er nou zo apart aan is. U zegt wel een heleboel dingen over de Heere Jezus, maar wat moet ik daar nou eigenlijk mee? Kijk, dat is wel verklaarbaar, gemeente, als je nog eens even nadenkt over die namen die we net behandeld hebben. Want kijk eens even, hij wordt dus het woord genoemd. Maar ik snap best dat dat voor iemand die God kwijt is en die zich afvraagt, waar is God en wat wil God en hoe kan ik weer met God in het reine komen, dat dat dan belangrijk wordt, dat je hoort, er is iemand die komt God uitleggen. Iemand die kan mij precies vertellen wie de Vader is. Gemeente, dat scheelt nogal, niet waar, of een mens ontdekt heeft of niet, dat hij God mist. Dat geldt trouwens ook van dat woord leven natuurlijk. Maakt nogal verschil. Het wordt u allemaal verkondigd. Maar het maakt nogal verschil of je in je leven ontdekt hebt wat Paulus in de Efezebrief schrijft. Dat je dood bent in de zonden en in de misdaden. Om dan te horen dat er iemand is die niet alleen maar leven geeft, maar ook leven is. Wat een wonder. Nou is er doen aan. Iemand heeft een oplossing voor mijn levensvragen. Gemeente, kortom, het is ook vandaag en ook bij de overdenking van die brief van Johannes heel belangrijk dat wij voortdurend bidden om ontdekkend licht van de Heilige Geest. Anders is het denkbaar dat je onder de prediking van die brief zit en dat je lijkt op dat kind dat een keer op het strand stond. En toen kwam er iemand aanlopen en toen zei hij, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Dat kind dat was van alles aan het weggooien, zo'n beetje over de golven heen, het water in. Ja, zegt dat kind, ik heb een doosje met mooie steentjes gevonden en ik probeer ze zo ver mogelijk in het water te gooien. En toen keek die man in dat doosje en zegt, kind, hou er mee op, want dat zijn parels. Je hebt, wie weet wel, 20, 30 parels in zee gegooid. Dat kan ook, gemeente, onder de prediking. Je krijgt elke week een parel en je gooit ze achter elkaar weg. Bidden om ontdekkend licht van de Geest, die de waarde van de prediking en de waarde van de Heere Jezus voor je kan laten zien. Mag ik u nog iets bijzonders aanwijzen, gemeente? Nou, we het toch hebben over de boodschap van onze tekst. Het is ook bijzonder, het is ook uniek, dat wat wij hier lezen van de Heere Jezus, dat ons dat is overgeleverd door betrouwbare getuigen. Want wat zijn dat voor mensen, jongens en meisjes, die hebben gehoord, hebben gezien met onze ogen, hebben aanschouwd. Dat betekent, je hebt er niet maar even naar gekeken, maar je hebt er heel lang en intens naar zitten staren. Met je handen getast. Wat zijn dat voor mensen die er zo dicht op gestaan hebben toen de Heere Jezus op aarde was? Nou, dat zijn van die mensen net als Johannes. Dat zijn van die oog- en oorgetuigen, apostelen van de waarheid. En dat is niet zomaar natuurlijk dat Johannes daarmee begint. Mensen, als ik jullie ga vertellen van de Heere Jezus, en ik ga jullie een hoop vertellen van de Heere Jezus, maar dan vertel ik dingen die ik met mijn eigen ogen heb gezien. Ik heb er met mijn neus bovenop gestaan. En de werkwoorden die gebruikt worden in vers 1 geven aan, dat zijn feiten. Dat zijn geen dromen. Dat zijn geen visioenen. Dat zijn historische feiten. Ik was er zelf bij en die datum. En toen heb ik dat van hem gezien. Kijk, dat is natuurlijk niet zonder reden. We zullen daar nog wel eens een keer over spreken verder in die brief van Johannes. Want er zijn in zijn tijd, moet u weten, al mensen op de been die zich ook uitgeven voor getuigen van de waarheid, maar die dwaalleraars zijn. Geen wonder, want het zijn ook mensen die er niet echt bij geweest zijn. Ze hebben dingen uit de tweede of de derde hand ontvangen en ze zijn er zelf mee aan de haal gegaan. En zulke mensen zijn er natuurlijk nog, gemeente. Ook onze tijd staat bol van allerlei dwaalleer. En je ziet het overal de kerken binnensluipen. En ons hart is er vatbaar voor. Gemeente, laten we ook die les trekken uit onze tekst. Houd u, als u de waarheid wilt leren kennen en de waarheid wilt vasthouden, houd u aan het getuigenis van degenen die erbij waren. dan kun je de mist niet ingaan. Houd u aan dat getuigenis waarvan u net gezongen hebt. Het kan door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En gemeente, dat wij met het getuigenis van ooggetuigen hier te maken hebben, zegt ook iets over mensen die voor zichzelf hier in de kerk zitten vanmorgen en toch altijd weer met die twijfel en met die onzekerheid kampen. Waar is nou zekerheid voor je ziel te krijgen? Nou ja, dan zegt u zelf al, dat weet natuurlijk iedereen, in het woord. Ja, maar u zegt, ik moet het wel zeker weten, dominee, want ik moet een keer voor God verschijnen. Dan sta ik helemaal alleen. Is er geen dominee, geen kerkenraad, niemand bij. En dan moet ik alleen daar staan en dan moet ik zekerheid hebben. Zal het goed gaan op die dag dat ik voor mijn rechter sta? Wat zal God dan zeggen? Hoe zal God dan oordelen? Wat zal er dan genoeg zijn om zalig te worden? Gemeente, er is iemand die u dat perfect verklaard heeft en dat is de Heer Jezus. Ja, maar hoe zal ik dan weten wat de Heer Jezus heeft gezegd? Hoe zal ik dan precies weten welke weg de Heer Jezus heeft gewezen? Welk evangelie de Heer Jezus heeft verkondigd waar ik mijn hoofd op neer kan leggen als ik sterven moet? Daar zijn getuigen verslagen van. Betrouwbare getuigen verslagen. Ondertekend en verzegeld door de Heilige Geest. Gemeente, dat woord van onze tekst en dat hele woord van apostelen en profeten, dat is grond waar u op kunt staan. En al zou alles u aanklagen, al zou de duivel en de wet en uw geweten eenparig zeggen, je gaat verloren. Leg uw hoofd en uw hart op het woord dat u verkondigd wordt. En u zult zalig worden. Zeg maar wat de Heere Jezus heeft gezegd toen de aanvechting kwam. Er staat geschreven. Gemeente, dat is het eerste. En om nu naar het tweede punt te komen, roep ik u even in herinnering wat het thema voor de prediking van morgen is. Johannes verkondigt een heel nieuw bestaan, een heel nieuw leven door Jezus Christus. Want je zou natuurlijk kunnen vragen aan een willekeurige kerkganger hier, zegt u eens, wat is nou het doel van die prediking? We horen nou zo'n beetje wat Johannes te zeggen heeft. Hij gaat het over de Heere Jezus hebben. Het woord des levens, het eeuwige leven. Maar wat is daar nou het doel van? En iemand zegt, nou dominee, dat is dat de mens bekeerd wordt. Hij moet wederom geboren worden. Hij moet van staat veranderen. Hij was dood en hij moet levend gemaakt worden. Nou, dat is een heel goed antwoord. En een ander zegt, dominee, het gaat om vergeving der zonden. Want die zonden maken scheiding. Die zonden, die zorgen voor schuld. Dan moet dat bloed, het ging toch ook over bloed aan het eind van de schriftlezing. Dat bloed van Jezus Christus moet over je leven gaan. Dat je gereinigd wordt van alle zonden. Dat is het doel van de prediking. Nou, dat is ook een goed antwoord, gemeente. Maar Johannes geeft nog een ander antwoord. En dat vindt u in vers 3. En daar duikt dat andere kernwoord op uit onze tekst. Wij verkondigen u wat we gezien en gehoord hebben, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Gemeenschap. Nou, daar zou je 3 lezingen over kunnen houden, maar dat doen we niet. Maar laat ik u zeggen dat het een heel diep Bijbels woord is, het woord gemeenschap. Wat je samen deelt. Waar je samen deel aan hebt, en dan kun je denken aan een man en een vrouw in het huwelijk, die hebben een heel bijzondere gemeenschap met z'n tweeën. Maar je kan ook denken aan wat bijvoorbeeld in de samenleving geldt. Wij hebben het over de maatschappij soms ook als over de gemeenschap. Het dorp waar je op woont, het land waarin je leeft, dat is ook de gemeenschap. Nou zegt de Bijbel, jongens en meisjes, dat als de Heilige Geest in je hart gaat werken en hij gaat je aan de Heere Jezus verbinden door het geloof, dan komt er ook gemeenschap. Je krijgt van alles gemeenschappelijk met de Heere Jezus. Wat van hem was, wordt van mij. En wat van mij was, wordt van hem. En via de Heere Jezus, zegt de Bijbel, komt er ook nog gemeenschap met de Vader. Wat een wonder. God die iets gemeen wil hebben met een zondaar. En alsof het nog niet genoeg is, dan gaan die mensen die dat kennen, die allemaal die band hebben met de Heere Jezus en met zijn Vader, die gaan elkaar ook nog eens een keer opzoeken en die worden bij elkaar gebracht en die vormen samen ook nog eens een gemeenschap. De gemeenschap der heiligen. Nou, dat is een gedachte, gemeente, waar wij eens even bij stil gaan staan vanmorgen. Want we zien dus dat het tot geloof komen in de Heere Jezus, dat dat dus inderdaad allerlei gevolgen gaat krijgen. Dan kan het geloof, het geestelijke, niet een doosje pijnstillers zijn of een zakje chips of iets kleins, iets wat er af en toe eens bijgepakt wordt, iets wat alleen maar een stukje van je leven vult. Nee, wij hebben het hier vanmorgen en dat stelt ons voor allerlei persoonlijke vragen. We hebben het over iets wat ons hele leven beheersen moet. Die atmosfeer, weet u wel, waar u inloopt, waar u nooit buitenom kunt, want dan sterft u. Hoe is dat, gemeente, met de gemeenschap van het geloof? En dan volgen we maar even gewoon de volgorde van de tekst. Er wordt hier in vers 3 over twee soorten gemeenschap gesproken. Allereerst, gij met ons. Dat zegt dus Johannes namens de andere apostelen. Dat gaat dus over die gemeenschap der heiligen. Gelovigen onderling, die samen gemeenschap hebben. Nou, dat zegt dus iets, gemeente, over het karakter van het ware geloof. Iemand die zich opsluit, iemand die op zijn eentje kan staan in het geloof, die anderen niet nodig heeft, die de gemeenschap niet zoekt, die is op zijn minst van zijn plek af. Want de levende kerk, die leeft vanuit die gemeenschap, zingt met de psalmdichter: ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. En diezelfde man heeft trouwens al eerder gezongen: ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Want kijk, als je als kind van God, als mens die God leerde zoeken, andere kinderen van God tegenkomt, dan hoor je dezelfde dingen, gemeente, en dat is aangenaam, dat geeft herkenning. Die ander weet ook iets van ellende, verlossing en dankbaarheid. Die ander zoekt hetzelfde wat jij ook hebt leren zoeken. Wat wilt u, Heere? Wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe wordt uw koninkrijk in mijn leven bevorderd? Welke dingen moeten er weg omdat ze u verdriet doen? In de gemeenschap tussen die kinderen van God, gemeente, daar herkennen ze ook elkaars strijd. Dan begrijpen ze elkaar als ze tegen elkaar zeggen: ik word steeds armer, ik word steeds afhankelijker, hij wordt steeds groter, zijn genade wordt steeds onmisbaarder. Maar de strijd gaat voort, want er is een oude mens en een nieuwe mens. Er zijn aanvechtingen en bestrijdingen. Ik heb klein geloof, waardoor ik vaak zo twijfel. Nou, gemeente, u voelt wel aan, ik zei dat al, dat dat voor persoonlijke vragen gaat stellen vanmorgen. Wat is het geloof nou voor u? Is het onze atmosfeer? Is het datgene wat heel uw leven beheerst en doortrekt? Of wordt u er af en toe aan herinnerd als u in de kerk komt? Nee, het moet alle aspecten van ons leven doortrekken. Ook op dinsdag en ook op zaterdag. Thuis en hier. Op je werk en onder het hobby. En gemeente, hoe is het ondertussen met dat zoeken van die gemeenschap met degenen die eenzelfde leven kennen? Dat heeft toch ook te maken met het staan in de gemeente. Wij staan voor een nieuw verenigingsseizoen. Allerlei activiteiten zijn of worden opgestart. Er zijn allerlei plannen gemaakt. Zondagsschool, verenigingsleven, clubs, de uitstek. De zangverenigingen gaan weer zingen, repeteren. Er zijn zoveel manieren, gemeente, om met anderen in contact te komen. En om door allerlei activiteiten heen bezig te zijn met het woord. Maar zullen we daar ons aan geven? Heeft u er ook behoefte aan? Ook aan dat stuk gemeenschap wat het met zich meebrengt als je samen bezig bent met de schriften. Alleen al in de erediensten en de bijbellezingen. Ik zal daar willen zijn waar het volk vergaderd is. De klacht ook van mensen die voor de kerktelefoon noodgedwongen zitten. Dominee, het is wel fijn, je kan het allemaal meemaken, maar die gemeenschap in de kerk, je mist het zo. Gemeente, in de loop van de 11 jaren dat ik u inmiddels mag dienen, heb ik al te veel mensen in de gemeente ontmoet die zeggen, dominee, dat is voor een ander, want daar moet je liefhebber van zijn. Ik ben geen verenigingsmens, dat heb ik zo verschrikkelijk vaak gehoord. En soms valt het je dan op dat mensen wel op allerlei andere verenigingen zitten. Van sport tot duiven en van dammen tot schaken. En dan zijn ze ineens wel verenigingsmensen. Gemeente, het gaat hier niet om het een of het ander. Het ging om het woord des levens, weet u nog. Het gaat om het deel hebben aan het eeuwige leven. En dat hoort bij het beleven van gemeenschap. Ook het zoeken van de onderlinge gemeenschap. Laten we daarom onszelf onderzoeken, gemeente. En niet alleen maar als het gaat om het zijn in de kerk en het meedoen in de gemeente. Nee, dan denk ik ook aan hoe we thuis verkeren. U bedoelt in de binnenkamer, dominee. Dat je daar een gemeenschap met God zoekt. Ja, dat bedoel ik ook. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar in de woonkamer ook. En in de kamer waar je computer staat. Of misschien staat hij wel in de woonkamer uit voorzorg. Kan iedereen meekijken. Met wie zoeken wij, gemeente, in ons leven gemeenschap? Via Facebook bijvoorbeeld. Wat voor vrienden wil je graag hebben? Wat voor mensen zoek je op? Over wat voor onderwerpen wil je het hebben? Zijn er dingen die te maken hebben met 1 Johannes 1 of niet? De dingen die je bekijkt en beluistert via de media. Met wat voor mensen krijg je dan gemeenschap? Want er wordt ook een bepaalde lijn gelegd. Er wordt ook een bepaalde band gelegd. Met de artiesten. Met de sterren. Met de zangers. Met de helden. Je krijgt met iemand überhaupt gemeenschap, gemeente. Maar met wie is dat? Is het een heilige of een onheilige gemeenschap die in mijn leven wordt gelegd? En als het nou zo mocht zijn dat je vanmorgen heel eerlijk moet zeggen, dominee, dat is een verkeerde gemeenschap die ik aan het opbouwen ben, met echte of met virtuele vrienden, met mensen dichtbij of met sterren van het scherm. Ik leg een onheilige gemeenschap. Dan moet je bidden om bekering. Want nogmaals, het gaat om leven. Het gaat om leven of dood. Om eeuwig leven of er voor altijd buiten staan. Heere Jezus, wilt u mij deelgeven aan die heilige gemeenschap? Laat ik zoeken degene die u beminnen. Laat ik thuis zijn bij degene die u kennen. Laat ik een vriend en metgezel zijn van degene die u vrezen. Er is nog één aspect, gemeente, wat ik beluisterde toen ik daar van de week over zat na te denken. Over die gemeenschap van gij met ons. Ik zei, dat heeft te maken met het zijn in de gemeente. Kerk zijn. En als het kerk zijn een gemeenschap betekent, iets van een levensverband, iets wat met je hele bestaan is verworteld, dan is het dus ook niet niks, gemeente, om zo'n band door te knippen. Als je van kerk verandert. Want ik zei net, het is te vergelijken met een huwelijk. Nou, wat gebeurt er, jongens en meisjes, als een huwelijk wordt ontbonden? Echtscheiding. En degene die ermee te maken hebben gehad, weten hoe ingrijpend dat is. Gemeenschap heeft ook te maken met het land waarin je leeft. De gemeenschap, Nederland. Als een mens nou eens van Nederland gaat emigreren naar, ik noem maar wat, Canada of Oekraïne. Nou, dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Heel, heel ingrijpend. Nou, gemeente, hoe ingrijpend moet het zijn als iemand de gemeenschap met zijn gemeente doorknipt? Dat kan dan toch ook niet zomaar gebeuren. Dan is er eigenlijk, als ik het verband van mijn tekst goed lees, maar één reden om dat te mogen doen. Als de boodschap niet deugt. Want vanuit de boodschap ontstaat de gemeenschap. Zo horen we in de punten van de preek. Gemeente, als de boodschap u wegleidt van de Heere Jezus, dan mag u hier vertrekken. En anders niet. Want de gemeenschap die onder het woord gelegd wordt, dat is werk van God. Vrucht van de geest. Gemeente, ik ga naar die andere kant die ook nog genoemd wordt in vers 3. Dat onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Ik zei u net al, dat zijn van die dingen waar ik weer een beetje duizelig van word. Want hoe kan dat nou? Daar is een heilig en rechtvaardig God die de zonde niet kan verdragen. En die zorgt er nu door het werk van de Heere Jezus voor dat er een band komt met hem en met een zondig mens. Een mens die zichzelf na ontvangen genade ook voortdurend moet beschuldigen. Tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed te zijn. Maar hoe kan het, gemeente, dat die God en die mens iets met elkaar gemeen krijgen? Dat ze met elkaar een verband krijgen? Dat hij van hen wil zijn en zij van hem mogen wezen? Hoe kan het? Een onbegrijpelijk wonder. Maar het staat er. Iemand zei, het is een van de meest gedurfde uitspraken uit de eerste brief van Johannes. Hoe is het mogelijk? God, de Vader en de Zoon, gemeenschap met mij. U zegt, dominee, waar is de Heilige Geest? Hoort hij er ook niet bij genoemd te worden? Maar ik geloof dat die uitlegger gelijk had. Die zei, die Heilige Geest, die wordt wel inbegrepen in deze dingen, want het is tenslotte zijn werk als de band gelegd wordt. Het is de gemeenschap van de Heilige Geest. Maar die geest is zoals gebruikelijk zeer bescheiden. Die gaat zoals altijd, vindt u dat geen mooie gedachte? Die gaat schuil achter zijn eigen werk. Hij stelt de Zoon en de Vader in het vizier en hij gaat zelf schuil. Maar hij hoort er dus wel degelijk bij. Het gaat hier om gemeenschap met een drie-enig God. En dan kom ik op het moeilijkste punt van de preek, gemeente. Ik heb van de week lang zitten denken, hoe moet ik dat nou bepreken? Want iemand kan natuurlijk vragen, hoe gaat dat, dominee? Wat is dat dan om gemeenschap te hebben met een drie-enig God? Het is iets, gemeente, wat ontstaat daar waar een mens met dat woord voor zich gaat knielen en gaat bidden. Zijn ziel gaat uitstorten tot God. En ik weet niet of u dat ook doet. Dat is ook iets waar een mens oefening in nodig heeft. Maar om in het gebed dan ook te communiceren, niet alleen maar algemeen met God, maar met die personen, met de Vader, met de Zoon en met de Heilige Geest. En dat onder het aanroepen van die Vader en van die Zoon en van die Heilige Geest een mens gaat ervaren dat die drie personen ook contact leggen. John Owen, prins van de Puriteinse predikers, heeft gezegd: dan krijg ik van die drie verschillende personen ook drie verschillende gaven. Als ik gemeenschap met ze mag hebben in mijn binnenkamer. Van de Vader ontvang ik een bewijs van zijn liefde. Zijn eeuwige, onveranderlijke, trouwhoudende liefde. Van de Zoon ontvang ik zijn genade. En niet alleen maar bij aanvang, maar ook bij voortgang. Zoals Johannes het in zijn evangelie heeft gezegd. Uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen genade voor genade. En zegt Owen in de derde plaats, ontvang ik van de kant van de Heilige Geest troost. Dat is zijn speciale geschenk. Want hij heet niet voor niets de trooster. Hij weet van de aanvechtingen, van de strijd, van het zelfverwijt, van de teleurstellingen van Gods kinderen. En hij komt hen in hun zwakheden te hulp. Hij bidt voor hen met onuitsprekelijke zuchtingen. Hij vertroost hen zo, dat ze toch moed hebben om te zeggen, Abba, Vader. En ik vraag heel voorzichtig, gemeente, zoals ik het mezelf moest vragen. Kent u iets van deze gemeenschap met God? Als u er iets van mag kennen, oefen u zelf erin. Onderhandel maar met die drie personen over wat u tot uw zaligheid nodig hebt. En wees er zuinig op, kind van God, wat u in de gemeenschap met de Heere mag ontvangen. Want het is een teerbezit. Die zonde die altijd weer scheiding maakt, kan er zomaar weer tussen zitten. Daarom haat en vliet alles wat de gemeenschap met uw God in de weg staat. Zegt u daarentegen vanmorgen, dominee, ik ken het niet. Ik hoor van alles vanmorgen waar ik niet van weet waar ik het plaatsen moet. Want ik heb er nog nooit van gehoord. Ik ken het niet. Dan zeg ik er u bij dat het ook niet iets is wat u vanmorgen zo even kunt meegrissen. Dit zijn geen dingen, gemeente, die voor het grijpen liggen als iets in de supermarkt, in het schap. Nee, wat dat betreft bent u net zo afhankelijk als Johannes, onze schrijver, afhankelijk was. Ik heb dat nog niet zo onderstreept, maar heeft u gezien dat er een woord in vers 2 staat wat een keer terugkomt, er is een woord dat wordt herhaald en dat is altijd belangrijk in de Bijbel, dat is dat woord geopenbaard. Waarom heeft Johannes de rondwandeling van de Heere Jezus gezien en waarom heeft hij de dingen zo goed in zich opgenomen? Waarom heeft hij een betrouwbaar verslag in zijn evangelie neergelegd? Was dat omdat hij beter keek dan een ander? Omdat hij slimmer was, opmerkzamer dan een ander? Nee, wat hij van de Heere Jezus heeft gezien, is hem geopenbaard. En zo gaat het nog, gemeente. Maar troost u met de gedachte dat u vandaag op precies de goede plek bent om hier die openbaring ook mee te krijgen. Dit is de plek waar de Heilige Geest dat wonder wil werken. En u gaat de kerk niet uit, gemeente, voordat u ook nog een keer gehoord hebt dat God het u ook gunt, dat u er deel aan krijgt. Het zal mij een vreugde zijn om voor de eerste keer na de vakantie straks weer de zegen op de gemeente te leggen. En zoals dat dan gaat, jongens en meisjes, morgens de apostolische zegen uit 2 Korinthe 13. En dan hoor je die dingen terugkomen die we straks gehoord hebben uit het verhaal van Owen. De genade van de Heere Jezus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap. Ja, dat zeggen de dominees er dan bij, maar u begrijpt inmiddels waarom er dan troostvol bij genoemd wordt. Troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. En de sleutel om er ook echt deel aan te krijgen, wordt er u bij gezegd, gemeente. Wat zegt de dominee altijd voordat hij de zegen oplegt, jongens en meisjes? Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. Ten slotte. Johannes predikt een heel nieuw leven door Jezus Christus. Unieke boodschap, unieke gemeenschap. Maar er is ook aan het eind van onze tekst nog sprake van een unieke blijdschap. Hé, zegt een jongere van 15 jaar. Ik dacht dat dat een woord was, dominee, waar de wereld patent op heeft. Daar lachen ze altijd zoveel. Daar gaan ze uit hun dak. Daar houden ze feesten en parties. Daar is het veel leuker dan in de kerk. Ja, maar dat is een misverstand. Kijk, de duivel heeft een heel arsenaal aan dingen bedacht om na te maken wat hier in vers 4 staat. Het is eigenlijk wat armzalig. Het is hem niet goed gelukt. Echte blijdschap heeft hij nooit kunnen maken. Het is hooguit lol. Vermaak. De lach van de wereld komt vaak voort uit spot, maar dat is wat anders dan humor. En het is zeker wat anders dan blijdschap. De vervoering die de duivel heeft proberen na te maken. Iets wat ook lijkt op wat Gods kinderen ontvangen als ze helemaal vol zijn van de liefde van Christus. En het straalt van hen af. Ja, hij komt niet verder, gemeente, het is zielig. Maar hij komt niet verder dan de roes die de drank of de drugs oplevert. Meer heeft hij niet kunnen presteren. En het zijn allemaal mislukte pogingen om het werk van God na te bootsen. En zegt u zelf eerlijk, laten onze jonge mensen dat ook eens zeggen. Hoeveel echt blije mensen ontmoet je nou eigenlijk in de wereld om je heen? Niet met een grijns. Niet met een schamper lachje. Niet zwalkend over de straten, bedoel ik niet. Ik bedoel blij. Echt, oprecht, verheugd. Dat is gemeente ten diepste alleen maar te beleven in de gemeenschap van Christus. En u kunt het zich toch ook wel wat van voorstellen. Al zou u nou helemaal onbekeerd zijn. Maar als je je nou voorstelt wat het nou moet zijn. Verzoend met God. Je schuld uitgewist. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. En het aangezicht van God is in gunst tot je gewend. Je hebt een Vader in de hemel. Die alle dingen doet medewerken ten goede. Je hebt ook zorgen. Ze kunnen je ook ontslaan. Jouw bedrijf kan ook failliet gaan. Je kunt ook een ernstige ziekte krijgen. Maar je weet van tevoren. En God geeft er ook wel geloof voor om erin te berusten. Hij doet alle dingen medewerken ten goede. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Gemeente, als een mens dat heeft. Als die weer eens er zicht op heeft. En er ook mag vertrouwen dat dat zo mag blijven. Want hij laat niet varen het werk van zijn handen. Dan is dat toch een reden om een vreugde te kennen die alle verstand te boven gaat. Zelfs al is er die overgebleven zonde en zwakheid. Zelfs al zeg je, ik ellendig mens. Dan zeg je er nog achteraan, ik dank God door Jezus Christus. Maar dat is dan inderdaad gemeente de derde unieke uit onze tekst. Een unieke blijdschap. Het kan gebeuren dat je als dominee in een ziekenhuis op bezoek komt bij iemand die doodziek is. Echt, die moet misschien wel sterven. En je ontmoet twee stralende ogen op een bezweet kussen. Mevrouw, u hebt het moeilijk. Dominee, we hebben het niet over onze ziekte. God is goed voor een slecht mens. En daarom zegt de psalmdichter, en dat moet je heel goed lezen. In de grootste smarten. Niet erna, maar erin blijven onze harten in de Heere gerust. Onbekeerden in ons midden, ik hoop dat u vanmorgen een diepe indruk gekregen hebt van uw armoede en van uw leegheid. Laat het vandaag uitdrijven naar Gods genadetroon. En laat u ervan overtuigen, als u ziet waar onze tekst op uitloopt, dat wat God u vanmorgen heeft laten verkondigen een positief doel dient. Hij wil uw blijdschap vervullen. Dat betekent dat u er niet op achteruit kunt gaan, onbekeerden, als u zich tot God wendt en om bekering gaat vragen. Jonge mensen, je kan er niet op achteruit gaan als je 16 bent of 14, als je God leert vrezen, opdat uw blijdschap vervuld wordt. En laten de gelovigen in ons midden bidden of de Heere ze wil geven dat ze er meer van mogen uitstralen. We hebben allemaal onze zorgen. We hebben onze zonden. En het in zonde vallen doet een mens ter neerslaan. En dat maakt je weer bedroefd en geeft duisternis. Je hebt aanvechtingen, klein geloof. Maar al die dingen, gemeente, laten we die aan de Heere vertellen. En als je uit je binnenkamer komt, was uw aangezicht en zalf uw hoofd. En rechtvaardig volk, verheft dan uw blijde klank. Verheugd in God naar waarde nooit dank. Zing vrolijk, roem zijn deugden te allen tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. Amen.